Goeiedag, bijzonder fijn dat je weer luistert naar de Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl. Abonneer je vooral ook even op de Bordradio via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Ja, Max Verstappen heeft het weer geflikt in Mexico. De Nederlander won, Dijk zei, dankzij een spectaculaire start, net als vorig jaar, de Grand Prix daar. Waarin de Lewis Hamilton zijn 5e wereldtitel binnensleepte. Over dat en veel meer gaan wij het hebben. En wij, dat zijn onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Mijn naam is Daan Smink. Laten we met die uiterst koelbloedige, knappe zegen van Verstappen beginnen, jongens. Want daar kunnen we niet omheen, die start. Het leek er even op dat Hamilton toch echt het beste weg was. Maar Joost, zag je aankomen dat Max Verstappen hem er nog net even voor zou zetten voor die eerste bocht?
Nou, ik had in ieder geval totaal niet verwacht dat Verstappen zou gaan remmen eerder dan wie dan ook. Dus je zag het eigenlijk zaterdag al en ook voor de race. Hij had echt een verbeterd blik, had hij gewoon. En hij was echt gewoon, hij ging deze race winnen. Dat stond voor hem gewoon klip en klaar. En dat zag je gewoon terug in de eerste bocht. En Hamilton heeft natuurlijk een wereldtitel die hij moest binnenhalen. Verstappen die heeft niets te verliezen. Die dacht, ik ga deze race winnen en anders dan eindigt het maar in tranen. Dus hij ging als laatste remmen. Dat stond van tevoren al vast en dat deed hij dan ook. En echt een mooie actie binnendoor. Dan moet je hem natuurlijk nog wel halen, de bocht. Want je kan natuurlijk, uiteindelijk kun je ook te laat remmen. Maar dat deed hij niet. Het was gewoon perfect getimed. En hij had waarschijnlijk bij het...
op de limiet, hè?
Ja, bij het uit de pits rijden. Dan rijden ze naar de grid toe al even getest hoe laat hij kon remmen daar. Nou, dat is dan natuurlijk ook nog niet helemaal op topsnelheid. Maar... En hij had ook gewoon een goede start. Hij had een veel betere start dan Ricciardo. Ricciardo stond een beetje te gummen. Die had veel wielspin. Hamilton had eigenlijk natuurlijk nog een betere start. Maar daarna pakte die Red Bull het wel gewoon op. En toen, Hamilton zat er natuurlijk iets voor.
Hamilton was wel echt snel weg, hè?
Hamilton had volgens mij de perfecte start die je daar kunt hebben. Elke versnelling ging er goed in en hij had overal de goede tractie. Alleen, ja, toen dacht hij bij natuurlijk van, ja, ik kan nu tot het gaatje gaan in die eerste bocht, maar dan sta ik hem misschien naast. En als Vettel dan wint, dan duurt het nog weer een race langer.
Als dit de laatste kans was voor Hamilton om wereldkampioen te worden, tussen wel of geen wereldkampioenschap, dan waren ze er misschien samen afgevlogen. Dan had hij hem in ieder geval voorgegooid.
Dan had hij het anders aangepakt, denk ik, ja. En dat was ook het voordeeltje voor Verstappen. Maar ja, dan moet je het nog wel even doen. En daarna sloeg hij gelijk een gaatje en hield de banden netjes. Dus ik vond het echt een race uit het boekje van Verstappen eigenlijk, ja.
Ja, want toen hij eenmaal weg was, toen was hij weg en toen was al redelijk snel duidelijk dat niemand hem meer terug zou pakken.
Ja, zeker dat Mercedes al snel problemen kreeg met graining, dat je van die korrelvorming op de banden krijgt. En daar had Hamilton al heel snel last van. En toen was voor mij duidelijk van, ja, Verstappen heeft deze race eigenlijk in de tas. Het enige wat nog kan gebeuren is dat hij stilvalt. Daarover later meer met Ricciardo, maar verder was het gewoon onbedreigd eigenlijk. En Ferrari deed nog wel een poging en die hadden wel op zich een interessante strategie met Raikkonen, die natuurlijk de boel eventjes ophield. Maar daar had Verstappen eigenlijk alleen maar voordeel van, want daarna werd
dat hield niet lang stand.
Nee, en had ook nog een DRS daardoor, dus toen had hij ineens een paarse tijd in de eerste sector, de snelste tijd. Dus uit het boekje en onbedreigd eigenlijk, ja.
Ja, je noemde net Ricciardo al eventjes. De man die van pole startte en beroerd startte en voor wie de race wel in tranen eindigde. Enorm verschil met Verstappen. Maar Ricciardo dus van pole, die kwalificatie, die was ook al zinderend, hè Patrick?
Ja, weergaloos. Echt weergaloos. Ik denk een van de spannendste kwalificaties, zeker van dit seizoen. En misschien wel van de afgelopen jaren, gewoon drie teams die voor pole konden gaan. Dat was fantastisch. En toch wel opvallend, hè? Want Verstappen die heeft Ricciardo eigenlijk in de tas op de zaterdag. Alleen behalve op de zaterdag waarop hij echt voor pole kan gaan. En dat is natuurlijk wel extra jammer voor Verstappen. En bij de start had hij er weinig last van, dus dat maakt ook niet heel veel uit.
Nee, dat is achteraf, maar hij wilde eigenlijk koste wat kost. Hij zegt die records en zo doen we niet zoveel, ik wil gewoon winnen. Hij had de jongste coureur ooit op pole kunnen zijn. Dat werd hij nu niet, maar de frustratie bij Verstappen zat hem er denk ik vooral in. Dat hij dacht, ja, hier kan het, ik heb nu de auto. En hij had volgens mij zeker niet meer op Ricciardo gerekend. Niemand volgens mij.
Hij zei zelf ook van, ik had wat problemen. Hè. Nu moeten we wel afvragen of dat ook, ik heb dat nergens bij Red Bull teruggehoord, of dat echt zo was. Aan de andere kant denk ik van ja, hij zal dat niet voor niets zeggen. En het is natuurlijk wel opvallend, hè, als je wel het hele weekend ook al structureel sneller bent dan Ricciardo, dat je er dan op het moment suprem niet voor staat.
Ja, alle vrije trainingen was hij snel.
Alle vrije trainingen, Q1, Q2 en in Q3 gaat dat mis.
Ja, het was ook opvallend dat ze deden natuurlijk twee runs in Q3. En in de eerste run zette iedereen eigenlijk een goede tijd neer. En de Ferraris en zo, die verbeterden zich allemaal niet meer. En toen kwam ineens echt als een duveltje uit een doosje kwam Ricciardo er nog aan. Die had ook in de eerste run helemaal geen goede tijd. En toen stond hij er ineens toch voor. Ja, dat is voorheen was dat wel een kwaliteit van Ricciardo. Dat hij gewoon van die last minute kwalificatierondjes eruit kon persen. En dat was eigenlijk een beetje de oude Ricciardo die we weer zagen. Dus,
ja, precies. Want je moet Ricciardo ook inderdaad niet onderscheiden. onderschat. Hè? Dat, Ricciardo was altijd gewoon echt een kwalificatiebeest. De afgelopen seizoenen verloor eigenlijk nooit van iemand op de zaterdag. En nu lijkt het, omdat Verstappen er altijd voor zit, alsof Ricciardo zich helemaal niet goed kan, alsof hij helemaal niet goed is in kwalificeren.
Zeg misschien meer over Verstappen.
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want ja. Ricciardo is gewoon een topcoureur en ja, dat, wat je zegt, dat zegt meer over Verstappen dan Ricciardo, denk ik.
Verstappen heeft het best lang lastig gehad met die kwalificaties, met naast Ricciardo, dat hij er best wel regelmatig achter stond. Alleen dat heeft hij gewoon omgedraaid dit seizoen. Ja, alleen dan nu. Alleen ja, natuurlijk dat record, dat neemt hij. Dat zit hem echt wel diep. Natuurlijk wil hij dat record hebben. Dat kan bijna niet. Dan ben je geen sportman. Ik wil niet zeggen dat Verstappen geen sportman is. Maar elk record is dan toch belangrijk voor je. Ja, hij was natuurlijk gewoon ook vooral boos. En ja, dat engine braking, daar klaagt hij eigenlijk het hele seizoen al over. Dat ze de wielen blokkeren, vooral als hij het dan terugschakelt voor een bocht.
Ja, dat was precies wat hij nu zei over die kwalificatie. Hè?
Ja, we weten niet of Ricciardo daar ook last van had. Want dat is natuurlijk dezelfde auto. En die heb ik daar eigenlijk niet over gehoord, Ricciardo. Maar. Ja, dat was gewoon vervelend. Ik denk dat hij dat, natuurlijk is dat ook frustrerend. Dan denk je van, nu kan het echt. En we hebben hier de auto gaat hier heel erg goed. En dan is er toch weer een probleempje wat opduikt. Waardoor je niet de optimale kwalificatie kan rijden. En dat moet hem toch ook wel echt een beetje pijn gedaan hebben. Want zo vaak zijn die mogelijkheden er niet. Tot op heden. Dus ja, en daarom reed hij natuurlijk ook heel mooi tegen het bordje aan van de tweede plaats op het rechte stuk.
Even wat frustratie.
Ja, nou, dat is toch ook de menselijke kant, moeten we toch ook zien. Ik bedoel, het moet niet alleen maar altijd maar glimlachen. En dat hoort er gewoon bij. Het is topsport.
Nee, zo is het. Ja. Terug naar de race. Want ik bedoel, voordat we het vergeten, voor de neutrale kijker zat het venijn hem echt voor iedereen eigenlijk bij de start. Maar daarna werd het, nou, wij vonden het niet saai, want de spanning zit er ook in van houdt die motor van Verstappen het wel, hè? In tegenstelling tot Ricciardo. Dat was trouwens ook wat Verstappen zelf na afloop zei. Van als ik het maar tot het einde vol kan houden. Maar hij reed echt soeverein. Hè? Was dit voor hem de perfecte race?
Ja, ook wel. Ik moet wel zeggen, dat moet je natuurlijk wel in perspectief zien. Hij had een fantastische race, maar hij was ook redelijk onbedreigd. En dan, ja, ik vond bijvoorbeeld Singapore, dat vond ik echt een hele knappe race van hem. En daar had hij natuurlijk continu druk van achteren. Hij had een auto die daar ook al echt slecht functioneerde.
Ja, maar hier, ik bedoel ook te zeggen dat het leek hier zo makkelijk te gaan, maar dat komt misschien ook gewoon omdat hij zo sterk was.
Ja.
Zo makkelijk dan die afstand, ook als je het vergeleek met, hè, voordat Ricciardo uitviel, met het verschil tussen hem en Ricciardo in snelheid.
Ja, maar dat heeft ook te maken met hoe de auto daar presteerde. En nou ja, we hebben het er al eerder over gehad, dat die hoge ligging van Mexico City, dat is 2200 meter. En daardoor is het gewoon ijle lucht en daardoor werkt alles minder in de zin van de remmen, de aerodynamica, de motor. En dat is, ja, er wordt altijd gezegd van de regen is de great equalizer. Daar wordt alles een beetje gelijk mee getrokken. Maar dat geldt hier eigenlijk ook voor. En als je zo redeneert dat het wat meer gelijk is qua wat de motoren kunnen en wat aerodynamisch mogelijk is, dan kun je A zeggen, de Red Bull blinkt dan echt uit, want die hebben heel veel mechanische grip. Hè. Dat is de grip die komt uit de vering en de banden. En B, Verstappen is gewoon heel goed. Het is gewoon een bewijs dat we echt een hele goede coureur in Nederland hebben. Dat,
ja, want dat hij onbedreigd naar de zegen rijdt, dat creëert hij natuurlijk ook wel zelf.
Ja.
Ricciardo heeft hetzelfde materiaal, maar die knokt wel. Die reed niet weg bij de Ferraris en Mercedes. Nee, die stond wel de hele race onder druk.
En die startte zelf nog een plekje verder naar voren.
Ja.
Wat er viel ook nog wat op voor de start al. Ja, bij Ricciardo, ja. Want hij zat er al niet helemaal lekker in.
Nee, dat kan je wel zeggen. Op weg naar de crit, dus nog voordat de opwarmronde begint, een half uur voor de race. Een rondje wat eigenlijk totaal onbelangrijk is. Schiet hij in de eerste bocht, schiet hij het gras in. En het ging nu nog dusdanig goed dat hij er geen schade aan overhield. Want hij kon gewoon zijn weg vervolgen en verder weinig aan de hand. Maar ja, dat zie je zelden. En dat gaf eigenlijk wel aan dat... kijk, dat is ook de laatste kans dat je nog even met je auto een beetje kan voelen. Dus waarschijnlijk heeft hij wel even zijn remmen geprobeerd. Of heb ik wel een beetje laat geremd van wat is er mogelijk.
Ja, misschien is hij daar dan toch iets van geschrokken of zo, dat ze vertrouwen een beetje is aan. Oh ja, dat resulteert in die mindere start.
Dat denk ik wel, want je ziet ook dat het misgaat bij de start. En kijk, als zoiets goed gaat, dan prima. Maar nu, ja, je vertrouwen is gewoon aangetast.
En hij zei ook dat hij... Zijn proefstart was ook al slecht. Hij zei, ik had het hele weekend een hele goede proefstart. En nu doen ze dan uit de pitstraat. Dan gaan ze altijd even staan. En dan simuleren ze eigenlijk gewoon de start. En zei hij van, ja, de auto was echt all over the place. En dat zit hem dan in settings, in hoe de koppeling opgrijpt en zo. En dat moet ook geregeld worden door het team. Die adviseren hem dan in van, je moet die stand nemen. Of je moet de koppeling zo afstellen. Je moet het differentieel zo afstellen. En dat was dus al niet goed. En toen was de start gebeurde eigenlijk hetzelfde. Want toen was de auto ook all over the place. Want hij had veel wielspin. Dat is wat ze daar dan mee bedoelen. Dat de achterkant gewoon te veel beweegt en dat je geen tractie hebt. En als je dat dan vergelijkt met die start van Verstappen die gewoon goed was. En die start van Hamilton. Ja, dan sta je al op 1-0 achterstand. En het was ook wel grappig, er werd al gezegd vooraf natuurlijk van je kunt beter als tweede of derde stappen in starten dan in Mexico stad, want dat rechtstuk is zo ontzettend lang. En dat, ja, misschien had hij dat ook al een beetje in gedachten van nou, er komen er een paar van achteraan zetten zo meteen.
Hij voelde de druk.
Vettel, Hamilton, Verstappen in je nek. Dat is even zenuwachtig naar de eerste bocht toe. Dus misschien dat hij daardoor al wat meer stress had dan gewoonlijk.
Ja goed, Verstappen profiteerde er geweldig van en schreef de zegen dus op zijn naam. Laten we even naar de wereldkampioen gaan. Lewis Hamilton hebben we het nog nauwelijks over gehad. Natuurlijk beginnen we met Verstappen, komen we straks ook nog op terug. Ricciardo trouwens ook. Maar Lewis Hamilton, nog twee races te gaan en hij is al wereldkampioen, zijn vijfde wereldtitel. Dat is toch, het voelt al bijna alsof het normaal is of zo, maar als je dat hardop zegt, dat blijft toch heel bijzonder.
Ja, qua kampioen is hij nu zeker, hij behoort gewoon tot tot de grootste Formule 1 coureurs aller tijden. Komt op gelijke hoogte met Fangio, legendarische coureur uit de jaren 50. Vijf titels, alleen Schumacher nog voor zich met 7 titels. En ja, hij noemde het zelf een horrible race. Een verschrikkelijke race. Omdat hij had gewoon heel veel moeite met zijn Mercedes die niet goed liep. Daar komt Joost nog wel even op terug. Alleen, wat dat betreft past het niet helemaal in stijl van van zijn weergeloze seizoen, hè, dat hij heeft gedraaid. Want dat was het natuurlijk wel. Echt foutloos. Ik zou niet weten, hij heeft volgens mij misschien zullen hele kleine foutjes zijn. Maar verder geen fouten gemaakt.
Vond hij zelf ook, hè? Hij noemde het ook geloof ik zijn beste seizoen ooit.
Ja, nu zegt hij dat wel ieder jaar als hij kampioen geworden is. Dus dat is ook wel weer grappig. Maar daar zit in dit geval zeker een kern van waarheid in. Omdat hij dit jaar voor het eerst in hele lange tijd niet aantoonbaar de snelste auto had.
Niet het hele seizoen in ieder geval.
Niet het hele seizoen. Nee. En, dus wat dat betreft geloof ik ook echt wel dat deze titel meer waard is dan die vorige titels van hem.
Ja, hij was ook inderdaad, ondanks de mindere race nu, was hij ook zeer, zeer uitgelaten na zijn zegen, na de finish. Terwijl dus de race zelf was hij niet tevreden over, maar je zag ook wel echt een ontlading bij hem, een blijdschap voor wat hij dit seizoen heeft neergezet. Het was niet zo van, oh ja, weer een titel, leuk.
Nee, absoluut niet. Hij was echt, ook al werd hij dan vierde, hij was uitzinnig en terecht natuurlijk. Hij zal even een knopje om hebben moeten gezet, want hij stond natuurlijk niet op het op het podium, maar als je ziet waar ze vandaan gekomen zijn. En zeker nog in Spa, 2 maanden geleden, waarop hij echt gedesillusioneerd was van, hoe kan dit? We hebben niet meer de snelste auto. Hè? Vettel die won daarop op echt een powercircuit. Maar sindsdien ongenaakbaar. 4 keer op rij gewonnen op circuits, waar eigenlijk Ferrari de sterkste zou moeten zijn. Dat zijn natuurlijk een soort van bonuszegers, want je deelt ook een sneer uit aan Vettel. Hè. Hij profiteerde optimaal van die fouten van Vettel. En ongelooflijk dat hij gewoon nu 2 seizoenen voor het einde al kampioen is. Dat hadden we zeker in de zomerstop niet verwacht.
Nee, was ook jammer eigenlijk wel. Ik bedoel, we gunnen natuurlijk Hamilton zijn titel van harte. Maar dit was wel een seizoen wat eigenlijk tot het gaatje had kunnen gaan.
Het had langer spannend, dat had tot de laatste race spannend moeten blijven.
Ja, maar ja, dat kan Ferrari alleen zichzelf aanrekenen. Ik bedoel, de afgelopen 2 races hadden ze gewoon weer de betere auto dan Mercedes. En daar ligt het niet aan, die auto. Ja, ze hebben natuurlijk, dat is dat we de vorige keer al behandeld, dat ze een verkeerde afslag hebben genomen met de aerodynamica. Omdat ze, nu reden ze dus met de aerodynamica van Duitsland.
Ja, ze hebben dat weer gecorrigeerd. Ja. Dat kostte ze wel wat, maar dat had ze niet de titel hoeven kosten.
Niet, in principe niet, nee. De strategische fouten en de fouten van Vettel, die, en Patrick zei het al, dat Hamilton geen fout heeft gemaakt. Mercedes wel trouwens, want die hebben toch wel wat, ook wel wat missertjes gehad. En die hebben natuurlijk die dubbele uitvalbeurt hadden ze in Oostenrijk, waar Verstappen uiteindelijk won, waar Vettel natuurlijk eigenlijk ook had moeten winnen. Maar niets op af te dingen, de titel van Hamilton. En het is in ieder geval te hopen dat er volgend jaar een 3-strijd wordt met Ferrari gewoon weer sterk vooraan en Mercedes sterk vooraan. En dat ik als Formule 1-fan, dat zijn we natuurlijk allemaal ook, dan hoop je natuurlijk gewoon tot een wereldkampioenschap dat tot de laatste ronde gaat. De laatste bocht. Maar dat zat er niet in, helaas, voor de neutrale kijker. Maar voor de Hamilton-fan en voor de Hamilton-liefhebbers is het gewoon zwaar terecht dat hij dit seizoen kampioen is geworden. Ja.
Ja, en laten we niet vergeten, het waren heel veel mooie races. Lange tijd toch ook zeker een heel spannend seizoen geweest. Ja. Wat ik me dan afvraag, over Hamilton gesproken, noem net al Fangio. Maar ik heb bij Hamilton nog niet het gevoel dat hij door het publiek echt al in een rijtje geschaard wordt qua niveau, qua legendarisch gehalte met Schumacher, Fangio, Senna. Dat proef je nog niet echt. Misschien in Groot-Brittannië?
Ja,
maar waar ligt dat aan?
Ik denk dat het ook vooral later komt. Hè? Ook met Schumacher natuurlijk. Dat wordt steeds meer een legende. En dat zal ook vooral later.
Was dat niet al meer tijdens zijn carrière meer dan Hamilton?
Nou, wat Schumacher wel was, die was wat sluwer of zo. Die parkeerde dan nog een keertje Monaco. Twee minuten bij het vallen van de vlag zijn auto op het rechte stuk, zodat er een code rood kwam. En zodat niemand meer een tijd kon zetten, weet je wel. Dat soort trucjes. En daar had Schumacher wel een handje van.
Ja.
En Hamilton heeft het wat minder. Die is gewoon wat... hoeft hij ook niet te doen. Omdat hij de laatste jaren zo'n ontzettend snelle auto gehad heeft. Maar misschien dat er ook een beetje mee te maken heeft.
Nou, dat is ook wel... kijk, Schumacher heeft ook een paar titels gepakt met een oppermachtige Ferrari. En Hamilton heeft een paar titels gepakt met een oppermachtige Mercedes. Alleen, je ziet nu dat als hij tegenstand krijgt, dan is hij nog steeds heel erg goed. En in 2008, dat hij wereldkampioen werd, dan was hij ook gewoon... had hij ook niet verreweg de beste auto. Het was gewoon dat hij zelf de titel won.
Dus des te knapper en krijgt er wel genoeg credits inmiddels.
Maar bij Schumacher was het meer... Die vocht eigenlijk tegen Williams in de jaren 90, wat toen echt het topteam was. En die nam het daarmee tegenop met de Benetton. Met de niet altijd even legale Benetton. vraag maar aan Jos Verstappen. Maar er zat wat meer heroïek in eigenlijk. En Hamilton pakte in 2008 één titel. Was een hele mooie titel, maar was niet... Ja, het is meer de opbouw van zo'n carrière. En toen ging natuurlijk Schumacher naar Ferrari. Wat toch voor veel mensen een iets aansprekender team is dan Mercedes. Dat moeten we wel ook erin meenemen, denk ik. En ja, dat... Maar Hamilton is gewoon een fantastische coureur. Dat blijkt uit 5 wereldtitels en zoveel pole positions en zoveel zegens. En zoveel mooie zegens in de regen ook. En dit seizoen, elke keer als een druppel viel, dan was Hamilton een stuk sneller dan de rest. Dus
En hij heeft nog 2 wereldtitels te gaan. En dan staat hij op gelijke hoogte met Schumacher met 7 wereldtitels.
Ja.
En hij heeft nog een contract voor 2 jaar, Hamilton. Dus het zou precies kunnen.
Het zou kunnen, maar het is wel zo dat je... In principe zie je altijd in de Formule 1 dat als een team dominant is... Dan duurt dat een paar jaar en dan worden ze ingelopen door de rest. En dan
worden de regels een beetje aangepast, zodat het spannender wordt.
Precies, en dan langzaam maar zeker dan sterft dat weer een beetje af, dat die dominantie. En dat is natuurlijk eigenlijk nu al zo. Maar Mercedes heeft wel nog gewoon, ik denk wel de helft van de race dit seizoen, in ieder geval de beste of een van de beste auto's gehad. Dus,
ja, maar stel we krijgen volgend jaar echt, laten we het hopen, gewoon 3 teams die allemaal redelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dan nog is natuurlijk Hamilton een van de favorieten om de titel te pakken.
Zeker, ja. Dus dat wordt, het is echt te hopen dat Red Bull Honda volgend jaar een stapje kan zetten. En dan
wordt het nog interessanter.
Zeker, ja.
Ja. We gaan het zien. Box, 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 box. Joost, we gaan naar jouw rubriek. Want we hebben bedacht om er ook elke race wat uit te pikken. Wat je dus als kijker misschien niet direct hebt gezien, maar wat wel relevant was voor de race. En dit keer was er geloof ik iets met de Mercedes banden of met de Mercedes velgen aan de hand. Vertel.
Ja, nee, de Mercedes velgen, daar was zeker heel veel om te doen. Dat was eigenlijk in Austin al zo, in de Grand Prix van Amerika. Mercedes heeft heel erg last van overhitting van de achterbanden vooral. En dat zag je ook in Austin weer. En dat was ook wel niet geheel ontoevallig. Want daar waren die speciale velgen die ze ontwikkeld hebben, zaten niet op de auto. En wat zijn dan die speciale ontwikkelde velgen? Ja, er zitten allerlei gaatjes en luchtkanalen zitten erin. En er zitten ook allemaal sleuven in aan de zijkant, of aan de binnenkant van de velg. En die zorgen ervoor dat de band beter gekoeld wordt. Dus dat er meer lucht naar de band toe gaat. En dat die lucht komt eigenlijk door de as heen van de auto aan de binnenkant. Ja, het is een heel complex systeem. Maar
probeer het voor me te zien.
Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Ze hebben een soort van geventileerde velg. En normaal heb je een geventileerde velg die dan zorgt voor de koeling van de remmen. Maar deze, daar zitten allemaal kleine luchtkanaaltjes in. En die zorgt ervoor dat de band ook echt gekoeld wordt. En dat werkt ook best wel, want ze hebben die velgen een paar keer, onder meer in Singapore hadden ze die. En dat is ook echt altijd een circuit waar ze last hebben van dat ze de achterbanden opbroken. Dat was nu niet zo. Alleen toen kwam er een beetje discussie over en Ferrari begon vragen te stellen over die velgen. En de belangrijkste kritiek die er op die velgen was, is dat het een beweegbaar aerodynamisch onderdeel is. En dat mag niet, los van de DRS achtervleugel, maar een aerodynamisch onderdeel mag in principe niet bewegen. Nou, doen ze dat allemaal wel, want je kunt op hoge snelheid de camera's in de gaten houden. Dan zie je gewoon de vleugels een beetje op en neer gaan. Maar dat kan de FIA niet testen. Maar je mag in principe geen beweegbare aerodynamische onderdelen hebben. En die velgen, die draaien natuurlijk. En daar zitten luchtkanalen in. En dus daar gaat lucht doorheen. Dus aerodynamisch, zou je kunnen redeneren.
Dat is althans wat Ferrari zegt.
Ja, maar Mercedes was blijkbaar zelf ook niet helemaal zeker van de zaak. Want voor Austin hebben ze die velgen er toch weer afgehaald. Want toen dachten ze van ja, als Hamilton hier wereldkampioen wordt met met die velgen op de auto en die zegen wordt hem later ontnomen omdat ze toch illegaal blijken te zijn. Dan staat het natuurlijk niet lekker. Maar nu, voor Mexico, waren ze toch weer goedgekeurd, die velgen.
Ik wou zeggen, ze laten toch van tevoren keuren. Dus dan is het toch gek als het achteraf dan als er nog wordt afgekeurd.
Ja, maar de protesten kunnen natuurlijk ook na de race komen. Dus dat Ferrari denkt van nou, laat hem lekker winnen. En dan gaan we daarna wel klagen. Dat hebben we natuurlijk ook eerder.
Ja, maar worden ze dan alleen gekeurd, gecontroleerd als er protest is geweest? Ik bedoel, ze worden toch vooraf gecontroleerd en als ja, ze dan een eisen voldoen, dan mag het.
De FIA controleert niet alles. Dat is gewoon, ze controleren veel, maar ze kunnen niet alles controleren. Dus dat is een beetje, het is echt, Ferrari klinkt nu als een soort van verraden, maar dat doen alle teams bij elkaar. Mercedes doet dat ook bij Ferrari. En Ferrari gebruikt wel meestal de tactiek dat ze zeggen van, dat ze weten dat een ander team iets heeft. Iets wat zij niet hebben. En dan zeggen ze gewoon tegen de FIA van, ja, wij willen dit en dit gaan doen. En dan zegt de FIA, en dan zeggen ze, mag dat? Ja. En dan zegt de FIA van, nee, dat mag niet. Oh, want dat hebben zij ook. Ja. Maar dat hadden ze nu niet gedaan.
Klassieke truc.
Ja, dat hadden ze nu niet gedaan. Ze hadden nu gewoon alleen maar een beetje wat vragen erover gesteld. En ze waren geloof ik niet de enige. Er waren meer teams die vragen over die velgen van Mercedes hadden gesteld. Dus toen besloot Mercedes van, oké, dit willen we niet, dus we halen ze eraf. Maar voor Mexico laten we ze gewoon checken door de FIA. Nou, de FIA heeft ze goedgekeurd en nu zaten ze er weer op. Dus dat,
die gaan we vaker zien.
Die gaan we vaker zien. En dan, wat je nu gaat zien is dat alle andere teams dat gaan controleren natuurlijk. Hoewel,
Kopiëren.
Of kopiëren, dat bedoelde ik ook dat woord. Maar het is gewoon een interessante kwestie. En het heeft Mercedes hier niet geholpen, in ieder geval in Mexico. Want we hadden nog steeds heel veel last van de banden, meer dan alle anderen. Maar interessant thema in ieder geval.
Ja, en het heeft ze niet geholpen, zeg je. Maar goed, misschien hadden ze anders nog meer last van de banden gehad. Je weet niet wat hun conclusies zijn. Ja.
Nee, zeker niet.
Oké, blijven we ook weer in de gaten houden. Interessant. Nog meer techniek. Misschien iets minder complex, tenzij we helemaal gaan uitleggen hoe die motoren werken. Maar dat gaan we nu geloof ik niet doen. Maar wel een terugkerend onderwerp, natuurlijk ook in deze podcast. Want zeer cruciaal voor het volgende seizoen. Honda versus Renault, als we het over de motor hebben. Patrick, die soap, wat hebben we dit weekend gezien? Wat hebben we geleerd? Zijn we wijzer geworden? Biedt het meer perspectief nog voor Verstappen en Co. voor volgend jaar?
Nou ja, in zoverre, Gasly heeft weer een nieuwe motor gebruikt. Die had daar een gridstraf voor ontvangen.
Bij Toro Rosso.
Bij Toro Rosso, inderdaad. Moest achteraan starten, is als 10e geëindigd. En dat is toch wel hartstikke knap eigenlijk. Het is niet zo dat Verstappen die rijdt naar het podium, maar
dat is met een Toro Rosso niet reëel.
Nee, precies. Dus dit is gewoon een prima prestatie. En de kritieken die je hoort ook vanuit verschillende media en ook vanuit het Red Bull kamp, dat die motor gewoon hartstikke goed is. Ze hadden bij de vorige Grand Prix, toen werd Horner ook gevraagd van, kunnen jullie al een soort inschatting maken van wat deze motor nou zou doen in een Red Bull? En toen had Horner gezegd, we hebben wel geprobeerd en dat zou dan een dikke half seconde zijn in de kwalificatie al, die ze nu al met deze Honda motor in de Red Bull zouden pakken.
Maar is dat niet echt nog best wel natte vingerwerk?
Dat is best wel natte vingerwerk. Maar dat doen ze. Ik denk dat het ook een beetje een soort van aanmoediging is. En ook tegelijkertijd om Renault weer een beetje onder druk te zetten.
Ja. Maar toch, je moet niet onderschatten hoe gigantisch veel data die teams hebben. En dat is voor een menselijk brein bijna niet te bevatten. Ze hebben echt allemaal zo'n supercomputer waarin ze allerlei dingen doorrekenen. En dat kunnen ze ook best wel in de simulator tot op redelijke nauwkeurige hoogte kunnen ze dat wel simuleren. Dus
Horner baseert zich dus wel ergens op.
Het is niet echt natte vingerwerk. Het is meer een vochtig vingerwerk. Is het.
Kijk, en ze zullen ook echt wel heel erg overtuigd ervan zijn. Want anders, het is natuurlijk makkelijker om zich een beetje te gaan indekken. Hè? Van jongens, volgend jaar gaan we toch een beetje rustig beginnen. En we kijken het even aan. Maar dat, nee, als ze zegt, half seconde sneller. Dat reken maar uit. Dan doe je gewoon om de meeste. Dan doe je echt mee om de pole bij de meeste races.
Ja, en dat is goed wat je zegt. Want dat is ook wel in lijn met wat Honda zelf zegt. Want Japanners zijn meestal wat voorzichtig en terughoudend. Ja. En die blazen niet zo gauw hoog van de toren. Maar die zeggen ook elke keer eigenlijk, hè, dat ze aan het opbouwen zijn. En dat het er richting volgend jaar gewoon heel goed uitziet.
Ja, zeker. Nou, ze werken daar klokje rond. Hè, dat, als de fabriek in Milton Keynes gaat sluiten, dan wordt alle data naar Japan gestuurd. Dan is het daar weer net ochtend en dan gaan ze door. Dus er wordt eigenlijk 24 uur per dag.
Dat kan niet iedere team
zeggen. En bij McLaren hebben ze dat nooit zo aangepakt. Dat is ook een beetje misschien wel weer een klein beetje arrogantie van dat team. En wat ze hebben gezegd. Red Bull heeft Honda gewoon de opdracht gegeven van, bouwen jullie maar een snelle motor. Dan bouwen wij daar wel een auto omheen. En dat is ook wel redelijk cruciaal.
Ja, dat had McLaren heel.
Dat was daar moest, toen moest Honda moest bij McLaren een motor bouwen in het chassis, zeg maar.
Ja. Nee, het is zeker zo dat McLaren die had de opdracht gegeven om zo smal mogelijke motor met allerlei onderdelen in de. Ja, en je moet zeggen, dat is natuurlijk een V6. Dus er staan twee cilinderbanken in een V-vorm naast elkaar. En daar moest alles binnen de V, zeg maar, moest geplaatst worden. Dus turbo, dat soort dingen. Dus dat werd allemaal heel warm en het begon allemaal te trillen. En nu hebben ze bij Toro Rosso een iets andere aanpak. Ze hebben sowieso de gesplitste turbo. Dat is een heel technisch praatje. Maar in ieder geval, dat is iets waar Mercedes in het begin heel veel terrein mee had gewonnen. En heel veel heel veel voorsprong mee had in ieder geval. En dat hebben ze nu gekopieerd. Ja, ik bedoel, als je het zelf niet kan bedenken, dan moet je het gewoon kopiëren natuurlijk. Dat is terecht, dat doen ze allemaal. Dus ja, er zijn echt stappen aan het zetten. En ik heb ook even, ik heb in ieder geval gekeken al even naar de speed trap in de kwalificatie in Mexico. Nou, daar zaten de Toro Rosso's en de Red Bulls keurig bij elkaar. 346 voor Verstappen, 345 voor Hartley, 345.9 trouwens, 345.7. En Ricciardo 341. Nou, dat heeft ook weer te maken met hoeveel vleugel je hebt staan. Red Bull met hun mechanische grip heeft waarschijnlijk iets minder vleugel. Dus daardoor hebben ze meer topsnelheid. Dus dat was wel vergelijkbaar.
Dat wou ik net zeggen. Want eigenlijk dan moeten we je moet je daar ook niet dood op staan.
Nee,
toch?
Zeker niet. Nee, maar als ze onderaan het lijstje staan, dan ga je je zorgen maken. Maar dat is in ieder geval zeker niet zo. En wat ik ook heb gedaan is even de hele seizoen erbij gepakt met hoeveel problemen er nou eigenlijk zijn geweest bij Red Bull en bij Toro Rosso.
Ja, want daar ben ik dus nou benieuwd naar. Want daar wordt van alles over geroepen. Alleen heel vaak is het de vraag, waar ligt het nou aan? Ligt het aan de coureur? Ligt het aan de motor? Maar je hebt geloof ik echt wat harde cijfers erbij. En echt, ben je even gekeken, wat waren nou echt de oorzaken van uitvalbeurten?
Ja, nou, ik bedoel, wat waren de opgegeven oorzaken? Dat moet je er wel heel duidelijk bij zeggen.
Ja, laten we daarvan uitgaan.
En daar kom je in ieder geval achter dat Toro Rosso is best wel veel uitgevallen. 11 keer is een auto van Toro Rosso dit seizoen uitgevallen in 19 races. Maar daar waren best wel veel crashes bij. Dus dat heeft in principe niets met de auto te maken. Want Gasly, Hartley, Gasly, die zijn allemaal... Ze zijn allemaal gecrashed, zeker in het begin van het seizoen. Spanje, Monaco, Canada. Gasly viel uit met een kapotte motor in Australië. Hartley viel uit met een hydraulisch probleem in Oostenrijk. En met een PU-connector, dat is Power Unit Connector. Dus dat was ook iets met de motor in Groot-Brittannië. En beide coureurs vielen uit met een remprobleem in Rusland. Met die spint, dat kunnen we ons nog wel herinneren. Dat was het. En dus ze zijn maar drie keer uitgevallen.
Echt door de motor?
Maar, daar zit wel een maar aan. Ze hebben wel al verreweg de meeste motoren van allemaal gebruikt in dit seizoen. En dat is wel ook, daar zit ook weer een maar aan. Het is maar op maar eigenlijk. Maar dat komt ook omdat Honda gewoon... Zeker in de tweede helft van het seizoen. Hè? Dat ze zijn begonnen met... We gaan gewoon lekker... Gasly heeft zich al kunnen bewijzen. Die gaat al naar Red Bull. Dus dat maakt niet meer uit.
Hartley, precies. Toro Rosso is gebruikt als testteam voor de nieuwe motor.
En dat zie je dus. Nu zit er bijna elke race een nieuwe motor in. En daar zit dan elke keer weer net wat anders aan. Ik moet zeggen, ze hadden een motor. Daar moesten ze nog wel even wat aan veranderen. Die zat er in Rusland al in. Maar die gingen weer uit voor de race. Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. In principe... ervan uitgaande dat die motoren wisselen, dat niet steeds is door een betrouwbaarheidsprobleem. Want dan is er nog wel wat werk aan te doen.
Nee, dat was om te testen. We weten alleen niet zeker, als ze ook met dezelfde motoren gereden, dan waren ze misschien wel vaker uitgevallen. Dat weten we niet.
Dat weten we niet.
Maar... Nee, ze hebben ze ook gewoon gezegd, hè, bij Honda. We hebben de luxe om Toro Rosso te gebruiken, nu als testteam. En we gaan gewoon zoveel mogelijk dingen uitproberen en inderdaad wisselen. Het zal echt niet zo zijn dat het allemaal betrouwbaarheidsproblemen zijn.
Nee. Nee, dan moet je gewoon concluderen. Ze zijn dit seizoen 3 keer uitgevallen met een probleem in de race. Dus,
en Red Bull met de Renault.
Ja. Ja, Red Bull met de Renault. Nee, wacht even. Ik moet even goed afmaken. 6 keer technisch probleem, maar 3 keer met de motor. 3 keer oorzaken motor, 2 keer remmen en nog 1 keer met de snellingsbak. Dus dat was het voor de Toro Rosso. Gaan we naar Renault. Die hebben wel minder motoren gebruikt, maar ja, die zijn ook niet aan het testgeiten. Dus Ricciardo heeft er 5 gebruikt, Verstappen 4. Maar die zijn 11 keer uitgevallen in totaal. 8 keer technisch, waarvan 6 keer de motor en 3 keer een crash. Dus dat is gewoon 2 keer zoveel motorproblemen, echt direct gerelateerd aan de motor. 2 keer zoveel als Toro Rosso Honda. Dus dat is toch wel significant. En natuurlijk moet je daar weer in meenemen. De minder motoren gebruikt, dus die worden ook zwaarder belast. Dat is ook niet helemaal eerlijk, want ja, als je er ook weer een nieuwe motor in schroeft, dan heb je natuurlijk minder belasting per motor. Maar dan nog is het wel zo dat Honda nu gewoon... minder problemen heeft dan Renault en Red Bull Renault. En dan kun je ook nog bijzetten dat er ook nog andere problemen zijn bij Red Bull natuurlijk, die ze zelf op moeten lossen. Ze had hydraulische problemen waar Ricciardo mee uitviel. Het accuprobleem, ja, dat ligt dan weer ook weer aan de motor. Ja, dat zijn allemaal van die feitjes. Het is in ieder geval zo dat dus heel lang is de tendens geweest dat de hondenmotor onbetrouwbaar is, maar dat blijkt dus allemaal wel mee te vallen. En hij doet het ook gewoon goed in de kwalificatie, ze komen gewoon mee. Het vermogen is zeker niet minder dan dat van de Renault. Dus,
nog steeds reden dus voor optimisme in de Tappen, Verstappen en Red Bull.
Ja.
Oké. Okay. We gaan wat vragen van luisteraars / lezers van nu.nl beantwoorden. Daartoe hebben wij je wederom opgeroepen. En er kwamen interessante vragen binnen die ons gelijk een handvat geven om ook een beetje vooruit te blikken naar de komende paar races die nog komen. En natuurlijk ook naar volgend seizoen. Laten we beginnen met Arnold Gal. Die vraagt... waardoor gaat Verstappen eigenlijk beter met zijn banden om dan andere coureurs? Dat zie je toch inderdaad in verschillende Grand Prix's terug. Dat Verstappen gewoon daar zuiniger mee is en toch hard blijft rijden. Hoe zit dat?
Nou, het was in ieder geval zondag was dat, in principe viel dat wel mee. Want toen heeft hij natuurlijk nog een pitstop gemaakt. Terwijl Räikkönen die heeft gewoon met zijn banden die hele race uitgereden waar hij in de 17e ronde naartoe ging. Dus, in heel veel races is het natuurlijk wel zo. En dat zit hem in de rechtervoet. En in de zin van hoe gaat Verstappen op het gras? Hoe vaak heb je wielspin? Hoe vaak breek je achterkant een beetje uit? Want elke beweging die niet gewoon rechtuit rollend over het asfalt is, dat slijt de band. En dat, dat probeert hij gewoon tot een minimum te voorkomen. Dat je ziet Verstappen niet heel vaak tijdens races dat hij een uitbrekende achterkant heeft of dat hij wielspin heeft uit een bocht vandaan. En dat is gewoon zijn...
Nu misschien bij de eerste bocht kwamen we wat vonk omhoog.
Ja, natuurlijk. En kijk, de remmen is ook een belastend iets voor de banden. Zeker als je gaat blokkeren. En dat dan krijg je een platte kant. Maar,
dat zie je ook bij Verstappen. Je ziet hem bijna nooit, misschien wel eens tijdens een gevecht, maar je ziet hem bijna nooit tijdens een race een wieltje blokkeren of zo, weet je wel. En dat helpt natuurlijk ook als je dat gewoon allemaal als je daar weg van blijft.
Hij is het meest één met de auto, mogen we het zo een beetje zeggen.
Nou,
Zeker nu.
Ja, hij heeft daar gewoon heel veel feeling mee met de remmen. En dat is hij niet de enige in, hoor. Dat kan Hamilton bijvoorbeeld ook heel goed. En daar liggen de problemen met de banden. Liggen niet aan Hamilton. Die kan het ook als geen ander. En Vettel ook wel. Ik bedoel, maar Verstappen is daar gewoon... Het is één van de vele kwaliteiten van Verstappen waar hij gewoon heel goed in is. En dat heeft hem al best wel veel opgeleverd dit seizoen. Zeker natuurlijk in de vorige race in Austin, dat hij op die supersofts, tussen de softs gewoon...
Toen Red Bull eigenlijk was uitgegaan van nog een pitstop, maar ja, dat was dus niet nodig omdat Verstappen zo zuinig
is. Nou ja, als je je eigen banden-engineers daarmee kan verbazen, die toch echt wel weten waar ze mee bezig zijn, dan doe je dat heel goed.
Ja. Computersimulaties, hè, zeiden ze zelf. We hebben alles erop losgelaten, maar wat hij in Austin deed, dat was niet
Nee, ze kunnen Verstappen niet simuleren.
Dat. Nee.
Ja. Mooi is dat. Goed, om even bij Verstappen te blijven. Vraagt Christian van Eijk, hoe schatten jullie de kansen in voor Max in de komende races? Brazilië en Abu Dhabi, die nog komen gaan. Hoe schatten jullie zijn kans in? En daaruit op voortbedurend, hoeveel gaat hij eindigen in het kampioenschap? Want er zijn op papier nog podiumkansen.
Op papier zeker. Nou wordt dat wel lastig. Hoeveel kans heeft hij nog in de resterende races?
Hij staat 20 punten achter op nummer 3 Räikkönen. Hij staat zelf nu vijfde.
Ja, nou is Verstappen, die heeft wel aangetoond dat hij ook op de circuits waar Red Bull gewoon een mindere auto heeft dan de Ferraris en Mercedes, dat hij sneller is dan Räikkönen en Bottas. Dus daar kan hij zeker voor gaan eindigen. Of hij 20 punten goed kan maken. Dat zal nog wel
een kleine kans, hè?
Wat moeten gebeuren ook met Kimi en met Bottas. Hoeveel kans heeft hij in Brazilië en Abu Dhabi? In Brazilië zal hij toch echt moeten hopen op regen. Wat best aannemelijk is daar. We hebben daar de afgelopen jaren best wel een aantal regenraces gehad. Met de allermooiste natuurlijk in 2016 ook weer zo'n mega inhaalrace van Verstappen. Maar goed, het begint ook een beetje een tendens te worden dat de regen altijd 5 minuten in afloop gaat vallen. Of dat het,
ik wou net zeggen, het wordt wel eens tijd voor een regenrace.
Ja, ik durf er eigenlijk niet zo goed over te praten, want dan jinxen we het weer, om het zo maar even te zeggen.
Het is wel zo dat de Red Bull dit seizoen eigenlijk niet zo goed gaat in de regen.
Nee, klopt.
Dat moeten we er ook nog in meenemen. Dat hebben we in Hongarije gezien. En ja. Verstappen zei later, ja, dat hebben we wel opgelost. Maar later hadden ze het toch eigenlijk weer ook niet helemaal opgelost. Dus,
maar ik denk in droog weer gaat hij daar sowieso niet
in. Nee, en dat belangrijkste reden waarom is dat je het rechtstuk van Interlagos is heel lang. Dat is eigenlijk één lang rechtstuk. Het is een bocht, maar het is gewoon vol gas. En dat gaat ook nog eens bergop. Nou, dat is min voor de Renault motor. En daar, ja, en er zit er acht verderop zit ook nog heel lang vol gas gedeeld. Het is te veel vol gas en te veel bergop. Dus daar hebben ze het gewoon zwaar. Dat
zag je ook vorig jaar. Hè? Verstappen won toen ook met een 20 seconden voorsprong in Mexico.
Ja.
En vervolgens toen hadden we ook allemaal zoiets van, nou, het kan nog. Hè? Verstappen gaat meedoen in Brazilië en Abu Dhabi. Maar dat viel toen toch best wel tegen. Toen werd hij ook gewoon twee keer 50, geloof ik.
Ja. En Abu Dhabi is eigenlijk hetzelfde verhaal. Daar heb je twee hele lange rechtstukken. En ja, daar zou hij misschien iets meer goed kunnen maken in de bochtige gedeelte dan in Sao Paulo. Maar ja, dat zijn gewoon niet de circuits waar Red Bull het heel goed doet. En daar hebben ze gewoon meer motorvermogen voor nodig. Dus volgend jaar misschien.
Ja, kortom, laten we hopen op een beetje chaos en regen.
Dat zou leuk zijn.
Dat zou mooi zijn.
Ja, ja. De Braziliaanse Grand Prix met regen zondagavond. Ja, veel beter krijg je niet, hoor. Dat is het beste.
En wat ik me afvraag nog, gaat Bottas nog een cadeautje krijgen bij Mercedes? Want die heeft Hamilton natuurlijk een paar keer heeft hij als wingman gefungeerd en hem geholpen en hem voorgelaten, op zijn rem getrapt. Nou ja, toen was het natuurlijk de conclusie van, ja, die krijgt hij nog wel terug als Hamilton eenmaal wereldkampioen is. Maar Bottas rijdt de laatste weken best wel beroerd.
Dan moet Bottas, ik wou net zeggen, dan moet Bottas wel in de gelegenheid komen om dat cadeautje te kunnen aannemen. Want zoals het nu gaat... Dat vond ik ook in Austin. Hij is volledig lam geslagen, lijkt het wel.
Ja, en dan moet Mercedes ook in de gelegenheid komen om vooraan te rijden.
Ook dat, ja.
En, want ze hebben
nou, dat bedoel ik, hè, want ja. Er moet eerst liggen en Bottas tweede. En dat zien we de laatste tijd niet zoveel meer gebeuren.
Nee, nee. Je zit ook best wel, wel eens bij Hamilton, als hij de titel al binnen heeft, dat hij daarna wel een beetje gelooft. En dat hij dan gewoon niet meer die 100% haalt.
Nou, sterker, hij heeft nog nooit een race gewonnen terwijl hij al wereldkampioen was.
Nee, dus, maar dat vind ik dan ook wel weer het mooie aan zo'n sportman Hamilton, die dan toch ook echt een winnaar blijkt. Hij is binnen en verder zal het mijn zorg zijn. Hij vliegt de hele wereld al over en loopt van een modeshow naar feestje hier en daar. Ondertussen fantastisch presteren en daarna, hupsakee.
Hij heeft gedaan waar hij voor betaald wordt. Ja. Goed voor betaald wordt, ja.
Dat heeft ook wel wat, toch?
Ja, nee, dat is helemaal te voet uit. En het is inderdaad gewoon traditioneel dat als hij de titel binnen heeft, dan ziet hij het gewoon wel een beetje gebeuren. En dan, dus ja, daar moet Bottas dan wel van profiteren. Maar ja, Bottas is gewoon minder dan vorig jaar. Dat is wel echt duidelijk zo. Hij had Rusland natuurlijk moeten winnen, dat laten we dat wel voorop stellen. Maar hij is gewoon niet zo in vorm. En ja, Vettel die zal nog wel wat aan willen tonen. Verstappen, die zit er natuurlijk nog bij. Räikkönen is ook natuurlijk, de laatste race is voor Ferrari. Dus die zal ook niet rustig aan doen. Dus het wordt nog een hele, wordt evengoed nog een interessante race. Niet alleen daarom, ook nog als je gaat kijken naar de laatste twee races, dat Mercedes niet kan winnen en Ferrari misschien wel sterker is, dan is het evengoed nog wel interessant voor de constructeurstitel. Dat is nu al 55 punten, staat Mercedes voor. Maar ja, bedoel, als er één Mercedes uitvalt in Brazilië en er wint een Ferrari, ja, dan is dat gaat toch wel weer wat naar beneden. Dus,
maar dat is een beetje, het zou een pleister op de wonden zijn, toch, voor Ferrari, als ze die wel pakken.
Nou, ik denk dat ze dat wel belangrijk vinden, hoor. Ja, tuurlijk.
Zo wordt ook het prijzengeld verdeeld, hè, qua
financieel op zich, maar voor de publieke opinie.
Nou,
ja.
Kijk, de teams die hebben dit constructeurskampioenschap echt wel heel hoog in aanzien staan.
Ja, en zeker als je de rijderstitel niet meer kan winnen. En dit kan je nog winnen.
Nee,
ja.
Ik snap dat ze ervoor gaan. Alleen uiteindelijk draait het toch omdat jij de wereldkampioen levert.
Precies, maar je moet het een beetje vergelijken met voetbal. Dat je de Eredivisie kan winnen. Maar als je die niet wint, dan win je de beker. En dan ben je dan toch even goed heel erg blij mee. En ja, ik bedoel, het is toch een beetje een terug resultaat.
Geldt niet voor iedere club natuurlijk.
Nee, zeker niet. Maar het is toch een beetje resultaat nadat je een heel seizoen hard gewerkt hebt en een mooie auto. Goede auto. Ferrari had gewoon een hartstikke goede auto. En dat, ja, je zou kunnen stellen dat ze misschien dat wel een beetje nog zouden verdienen.
Voor de mensen in de fabriek is dat toch een hoofdprijs. Ja. Dat laten we wel weten.
Zeker, ja.
Vraag dan over Ricciardo, want we zouden het nog even verder over hem hebben. Je kan het nog heel lang over hem hebben. Ik las net nog, ook bij ons op de site, een stuk met een hoe zeg je dat? Hopeloos, zei hij zelf, hè, was die Ricciardo. Teleurgesteld was niet eens meer het juiste woord. Maar, naar aanleiding daarvan, tenminste ik neem aanleiding daarvan, vraagt Raoul van Heesel ons, ja, is er een kans eigenlijk dat Ricciardo en Red Bull nu al uit elkaar gaan en dat hij de laatste twee races gewoon niet meer rijdt? Want daar zin speelde hij zelf op. Nee. Wellicht in zijn frustratie, maar hij zei, nou, ze kunnen net zo goed Gasly in die auto zetten, laat maar zitten.
Nee.
In theorie zou het wel kunnen.
In theorie zou het kunnen, maar dat gaan ze niet doen. Nee. Ricciardo die gaat gewoon. Hij is sowieso contractueel verplicht om die twee races gewoon te rijden. En de boosheid zo na zo'n race. Het lijkt me sterk dat hij dat dan
doet. Hij zei het in zijn woede, maar goed.
Hij heeft nog twee weken om erover na te denken.
Stel hij is er gewoon echt klaar mee. Hè? Ja. Het zou kunnen. Kijk, ze hebben Gasly al binnen. Ricciardo gaat naar de Noto. Die heeft in principe niks meer om voor te rijden binnen Red Bull.
Nee.
Ze zouden ik weet zeker, het zou handig zijn om Gasly alvast te laten wennen een beetje aan dat team. Kijk, natuurlijk, ze halen een hele hoop hijsen op de hals. En het is verre van een rustige afsluiting van het seizoen. En het is wel weer gedoe.
Het is ook gewoon, als je kijkt naar de carrière van Ricciardo bij Red Bull. Hij zit er al heel lang. Ja. En ook in de jeugdklas heeft hij daar.
Past daar echt niet bij.
Past niet om hem zo.
Nee, maar als hij zelf zegt, ik heb er gewoon echt geen zin meer in. Hij heeft dit waarschijnlijk in de heat of the moment gezegd. Nu heeft hij er alweer spijt van. Ja. Maar als hij vandaag, morgen ook nog denkt van, ik heb er...
Het zou kunnen.
Hij is niet een jongen die heel snel in een woedebui van alles schreeuwt en dan later daarop terug moet komen. Nee. Hij kiest meestal zijn woorden wel overwogen.
Ja, en hij zei ook, hij zegt, ja, hij zegt, ik heb... hij snapte er ook, hij zegt, er gebeuren dingen op zondag waar ik geen verklaring meer voor heb. Ja. Waardoor die haast erop zin speelt dat er meer zouden spelen. Nou is dat natuurlijk totaal niet aan de orde.
Nee, hij zei er ook bij, ik weet dat het niemands schuld is, maar ja, het is onverklaarbaar. Je wordt er bijna bijgelovig van.
Ja, precies.
Maar dan gaan we even terug naar vorig jaar. Het vorige seizoen, toen had Verstappen best wel een hele lange reeks met uitvalbeurten, waarbij zijn auto steeds om verschillende redenen weer stil viel. En toen was het de vraag steeds van, ja, doet Verstappen dan iets anders met de auto dan Ricciardo? En rijdt hij er minder voorzichtig mee en zo? En dus, Ricciardo zat daar zelf ook een beetje grapjes over te maken, dat hij zijn auto af en toe masseert en zo. Maar ja, dan zie je maar, nu is het andersom en dan is er ook geen verklaring
dus
voor.
Dus dat is stom toeval, want dat vraagt inderdaad Vanessa zich ook af. Die stelt ons zo ongeveer die vraag, ja, is het nou echt een botte pech of wat betekent dit? Is het verschil in instellingen nog per auto? Kan het daar nog aan liggen?
Nou ja, kijk, Verstappen en Ricciardo, die rijden alleen in die auto's. Dat is alles wat ze ermee doen. Maar er gebeurt nog veel meer met die auto's. Ze worden in elkaar gezet. Ze worden weer uit elkaar gehaald. Er worden nieuwe motoren ingehangen, nieuwe versnellingsbakken. Die motoren worden ook weer door andere mensen in elkaar gezet. Ja, dat is zo'n proces met allerlei betrokkenen.
Kortom, die auto's zijn nooit één op één helemaal hetzelfde.
Nee, er zit altijd wel een heel klein verschilletje in. Ik bedoel, net dat ene boutje wat net iets verder aangedraaid is, of die ene pakking die net iets beter zit, of dat ene rubbertje wat net iets beter zit. Ja, dat is... Daar kun je de vinger niet op leggen. Er is gerust een oorzaak voor. Maar ja, als ik ga kijken naar waardoor Ricciardo nou uitgevallen is dit jaar, dan is het elektrisch probleem, de uitlaat, de motor, de koppeling, de accu, nog een keer de motor. Het zijn allemaal verschillende problemen ook. Dus ja, het is gewoon de pechduivel.
De pechduivel. En dan gaat die arme jongen naar Renault.
Ja.
Met welke motor gaat hij er rijden?
Er stond er gisteren ook een van aan de kant. Maar daar zijn natuurlijk wel wat verzachtende omstandigheden. Bankrekening technisch, dus... Maar ja, het is een sportman, Ricciardo, daar gaat het natuurlijk niet alleen voor.
Nee. Nou ja, we gaan het zien. Wat gaat gebeuren, mocht het echt gebeuren? Hè? Nogmaals, inderdaad, we concluderen eigenlijk dat die kans heel klein is. Ja. Maar stel dat hij niet meer rijdt de laatste races, dan schuift Gasly door.
Ja, en dan?
En dan?
Dan, wie gaat er dan bij Toro Rosso rijden?
Ik kan me wel herinneren dat 2 maanden geleden, ook midden in al die geruchten, want die transfermarkt is helemaal open natuurlijk, dat Sebastian Buemi stoeltje heeft gepland. Dat twitterde Toro Rosso van Buemi, seat fitting voor Buemi, waarbij meteen wel iedereen zei van ja, Buemi wordt nieuwe Toro Rosso coureur. Is niet gebeurd. Gaat het waarschijnlijk ook niet worden.
Maar dat was dan?
Ja, geen idee. Dat was echt uit het niets. Hadden zij opeens... Hij is wel test- en reservecoureur, geloof ik, hè? Officieel van Red Bull.
Van Red Bull. Hij rijdt ook heel vaak van die demo's. Ja. Dat hij in Vietnam laat was, volgens mij een demo. Daar reed hij, dacht ik ook. Hij was ook in Singapore, trouwens. Heb ik hem gezien daar. Maar dat zou bijvoorbeeld een naam kunnen zijn. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat Red Bull hier helemaal niet aan wil. En de theorie zou het kunnen. En ik denk dat Ricciardo uiteindelijk zelf ook puntje bepaalt en niet wil. En
dat denk
hij
ik
wil
ook.
Wel waardig en, afsluiten bij, hij, bij Red Bull.
En wat ze soms ook nog doen met coureurs. Kijk, hij heeft het over deze auto, dit chassis. En je kan ook nog zeggen van, we geven hem in Brazilië, want ze hebben nog meer chassis. Dat ze dan een nieuwe auto geven, een andere auto en een nieuw laklaagje, motor. En dan, dan moet het opgelost zijn.
Nee, want hij weet ook dat als die auto het wel houdt, dan wordt hij normaal gesproken geen tiende. Ik bedoel, je ziet dat hij en Verstappen deze race gewoon op 1 en 2 hadden kunnen eindigen. Dus hij weet ook, als ik niet uitval, dan kan ik misschien nog een keer podium pakken. Ja, dat is toch een lekkerdere afsluiting, lijkt me.
Ja, dat wilde hij heel graag. En die pole was natuurlijk lekker, maar hij wil graag nog een keer op het podium staan. Ja, dat had gewoon moeten gebeuren zondag.
Want Ricciardo, dat is ook wel opvallend. Ricciardo heeft na Monaco, die zegen die hij daar pakte, heeft hij geen één keer meer op het podium gestaan.
Nee. Maar dat komt ook gewoon door echt een hele reeks problemen. Maar hij presteert ook niet echt heel erg goed. Dus ja, het is denk ik, uiteindelijk, we waren allemaal verbaasd natuurlijk dat Ricciardo wegging bij Red Bull. Maar als je het nu zo bekijkt, dat het wel goed is dat hij daar weggaat.
Ja, heel benieuwd naar Gasly ook.
Zeker.
Nog even over die carousel dan. Want de naam die ook hier en overal eigenlijk vaak voorbij hoort komen is die van Esteban Ocon. Waarvan iedereen eigenlijk hoopt dat hij komend jaar toch nog een stoeltje krijgt. Omdat hij gewoon best wel goed is. Is daar nog een beetje zicht op of is dat uitgesloten?
Nou, je hoort steeds meer namen circuleren over dat tweede stoeltje bij Williams. Ocon... boven alles, Sirotkin, de vaste coureur die ze nu al hebben, neemt een hoop geld mee. Feit is dat Williams die verliest een titelsponsor, Martini. Stroll gaat natuurlijk weg. Ze hebben nu George Russell in die auto gezet. Ze hebben zelf gezegd dat we hebben geen deal gesloten met Mercedes of wat dan ook, want daar krijgen ze motoren van. Dus ze hebben in principe gewoon geld nodig.
Ja.
En Esteban Ocon is niet degene die de grootste zak geld meebrengt.
Nou ja, tenzij hij, dat was ook weer een gerucht, dat ze die sponsor van Force India meenemen. Dat BWT, geloof ik, die auto's ook roze kleurt. Mm-hmm. Als zo'n groot bedrijf achter Ocon gaat staan, waarmee hij Williams kan helpen. Want ik kan me ook wel voorstellen, als jij het rijdersduo Ocon-Russell hebt, dat is natuurlijk wel hartstikke aanlokkelijk voor bedrijven om te sponsoren.
Ja, dan hebben ze gewoon een heel erg goed coureursduo. En je moet het, alleen je Kubica staat natuurlijk nog om de deur, op de deur te kloppen. Ja. Die zou ook wel een ander aan centjes hebben. Maar je moet vooral niet vergeten dat de motor is voor een Formule 1 team echt neemt een gigantische hap uit het budget. Dat kost gewoon tientallen miljoenen. En als Mercedes, kijk, als Russell inderdaad gewoon eigenhandig, nou ja, daar zal Mercedes Russell de hand in gehad hebben dat hij daar rijdt. Maar als Mercedes zegt van tegen Williams, ja, jullie zouden bijvoorbeeld zoveel korting kunnen krijgen op de Mercedes motoren en dan krijgen jullie ook onderbij. Ja, waarom zou Williams dat dan niet doen? Ja, het zou voor Williams gewoon een rekensommetje zijn. Hoeveel korting krijgen we de motoren? Maar daar zal het dan waarschijnlijk over gaan in zijn salaris, zeg maar. Of zijn komst voor Ocon. Hoeveel levert Sirotkin? Hoeveel levert Kubica? Ja, dat zijn allemaal van die... Dat wordt gewoon rekenwerk. En ze zijn nu in een positie bij Williams dat gewoon hetgene wat het meest oplevert, die gaat rijden. Dat is best heel simpel. Als het een paar miljoen scheelt, ja, dat zijn wel weer net de salarissen van de monteurs. Dus in die positie zitten ze natuurlijk.
Ja. Wanneer is de coastal uitgedraaid? Wanneer weten we van alle teams wie er volgend seizoen aan de start staat?
15 maart 2019. Ja, misschien komt Toro Rosso zal wel voor die tijd rondkomen. En Williams ook wel. Maar...
Nou, weet ik niet hoor. Vorig jaar waren ze ook heel laat. Ja, dus pas in het nieuwe, nieuwe
we
jaar.
We hoeven het dus niet in de komende paar weken nog te verwachten.
Het zou kunnen.
Maar dan nog. Ja, ik bedoel, dan hoe zeker is zeker. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat coureurs bevestigd werden en dat ze uiteindelijk toch niet reden. Dus dat, ja.
Zo is het. Ja. Vraag het Guido van der Garde.
om maar iemand te noemen inderdaad. Ja.
Goed, we blijven het volgen en we blijven ook de komende twee races natuurlijk op de voet volgen. En we zijn er na Brazilië weer met deze boordradio. Vergeet nogmaals je niet aan te melden ook om deze podcast te volgen via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu en tot gauw. Dag. Ja.